Shalom en welkom bij UB Podcast. Ik ben Jacqueline Lohman en tegenover mij zit Asaf Pellet, een Joodse gelovige. Met hem praat ik over zijn geloof in de Heer Jezus Christus, over het evangelie delen met zijn volksgenoten, wie mag of moet dat doen, en over de groeiende kloof tussen niet-religieuze en religieuze Israëli's. Welkom Asaf, leuk dat je er bent en om direct met de deur in huis te vallen, vertel onze luisteraars eens wie was en is Asaf.
Juist, Asaf is een Israëlische man, inmiddels niet zo'n jonge man meer, maar opgegroeid in een kibbutz in de Negev, dus in het zuiden van Israël in de woestijn, in een seculier Joodse setting opgegroeid. En in mijn tienerjaren op zoek geraakt naar antwoorden op, zoals ik het altijd noemde, de grote vragen van het leven. Wie ben ik? Waarvoor ben ik hier op aarde? Wat is het hele verhaal rondom ons volk? Rondom, ja, wat ik moet doen als ik later groot ben? En die vragen hebben mij op een zoektocht, later eigenlijk een geloofszoektocht, gezet, die langs rabbijnen en New Age en heel veel andere vragenbeantwoorders uiteindelijk gebracht bij het Nieuw Testament. En vandaar weer terug naar de Tanach om te ontdekken dat de God van Israël het grote antwoord is. En dat Jezus, Yeshua, de Joodse Messias, zijn zoon, mijn Messias, mijn redder is geworden. En het antwoord op mijn vragen.
En jij zegt, kwam ik terecht bij het Nieuw Testament, maar daar ben je niet zomaar terecht gekomen. Zit daar nog een verhaal aan vast?
In zoverre dat ik eerst bij allerlei andere, laten we zeggen, meer kosher klinkende plekken terecht ben gekomen. Een rabbijn, orthodoxe rabbijn, die bij ons op school kwam, een seculier Joodse school, en die ons meer van de religie wilde bijbrengen. Een heel amiabele man, dus ik heb hem verteld van mijn zoektocht. En hij zat met mij, laten we zeggen, een soort studie. Verschillende keren, eens in de maand of eens in een aantal weken. Om te vertellen over het Jodendom. En laat ik zeggen dat na die periode ik nog steeds existentieel diezelfde vragen, diezelfde zoektocht had. Zijn antwoorden hebben die vragen niet beantwoord, die zoektocht niet stilgelegd. Dus ben ik verder gaan zoeken. En toen heb ik op een gegeven moment het Nieuwe Testament bij ons thuis gevonden. Toen ik het opende, Nieuw Testament in het Hebreeuws, zag ik een soort inscriptie daarin die een vrijwilliger, een christelijke vrijwilliger die in de kibbutz was, schreef daarin aan mijn ouders, met wie ze toen bevriend was. Ik hoop dat jullie door dit boek het licht zullen zien. Maar goed, dat boek lag jarenlang stof te verzamelen in hun boekenkast. Tot het moment dat ik dat boek ter hand nam. En ik wist toen ik dat boek in handen nam, dat het boek niet van ons is, niet bij ons hoort. Dat dacht ik althans. Want al waren we seculiere Joden, we wisten dat Jezus in het Nieuw Testament, dat hoort bij hun. Bij de goyim, bij de heidenen, bij de kerk, die stapel. Maar aan de andere kant, ik heb op alle kosere Joodse plekken gezocht en het daar niet gevonden. Dus ik ben in dat Nieuw Testament gaan lezen en tot mijn verbazing heb ik daar niets on-Joods gelezen. Ik heb van een Joodse man, een rabbi, met volgelingen gelezen die continu refereerde aan de Hebreeuwse schriften, aan de God van Israël. En van daaruit, toen ik later tot geloof kwam in deze Joodse Messias, in deze Jezus, Yeshua, ontdekte ik dat die hele paradigma die mij met de paplepel is ingegoten, dus die hele gedachte dat een Jood niet in Jezus kan geloven, dan wordt het, zeggen heel veel Joden, een soort vegetariër voor biefstuk. Iets wat eigenlijk niet kan. Een Jood die tot Jezus komt, houdt niet op Joods te zijn. Want als een Jood tot de God van Israël komt, door de Messias van Israël, ja, dan is het onbestaanbaar dat die persoon dan ineens niet Joods meer is. Dus ik ontdekte pas toen waar het Joods zijn allemaal om draait.
Ja, ja, want dat zeg je ook in ik heb een YouTube-filmpje van je gevonden, want zo doen we dat als we vooronderzoek doen. Dat een volgeling van Christus zijn maakte mij een echte Jood. Meer dan mijn vader ooit zou kunnen zijn.
Nou, eigenlijk is dat een citaat van mijn vader. Want toen ik tot geloof kwam, was een grote angst van mijn vader dat doordat ik nu, zoals hij het verwoordde, iets kreeg met Jezus, zou ik ophouden Joods te zijn. Want dat was door de geschiedenis heen iets wat Joden definieerde. Het feit dat we niet in Jezus geloven, al doen we niets anders, dat is in ieder geval een heel duidelijke lijn. In hem moet je niet geloven. Maar toen hij een tijd later zag dat ik kinderen kreeg en hen allen Hebreeuws leerde, hen allen opbracht met een Hebreeuwse en Joodse levensstijl, dat we thuis de feesten vieren, dat we allen een heel sterke band hebben met de God van Israël, een band met het volk Israël en ook een band met het Israëlisch zijn, met alles wat dat impliceert, besefte hij dat wat in mij is, wat bij mij begonnen is door de geest van God, door de Messias, dat mij meer Joods maakte dan hij ooit kon zijn. Zo verwoordde hij het.
En heb je ooit de mogelijkheid gehad om met je vader daar ook over te kunnen spreken?
Ja.
Heeft hij misschien ook ooit de Heer Jezus aanvaard als de Messias?
Dat moet nog komen. Maar we hebben in de loop der jaren, intussen ben ik al ongeveer 20 jaar een gelovige, hebben we heel wat keren met elkaar een gesprek van hart tot hart gehad, waarin we elkaar recht in de ogen keken en waarin ik hem ook uitgebreid het evangelie kon vertellen, met hem kon delen. Het mooie is dat doordat ik deel uitmaak van een gemeenschap van gelovigen die Israël van harte lief hebben, dat heel veel van mijn vrienden ook betrokken zijn geraakt op mijn ouders, zodat van daaruit velen van hen ook met hem een vriendschap hebben gehad, met hem het evangelie hebben kunnen delen op een heel organische, heel natuurlijke manier. Dus niet alleen heeft hij het van mij gehoord, maar als het ware in stereo van allerlei verschillende kanten ook.
Want jij hebt een Joodse vader. Is jouw moeder ook Joods?
Nee, mijn moeder is een Nederlandse.
Dus volgens de rabbijnen in Israël ben jij eigenlijk niet Joods?
Nee.
Doet dat wat met je?
Kijk, uiteindelijk is dat een zoektocht geweest voor mij. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? En heb ik daar een heel helder antwoord op gevonden? Zowel vanuit de schrift, die aloude vraag, Mihu Yehudi, wie is een Jood? Daar heb ik een helder antwoord vanuit de schrift op ontvangen. Maar het is vooral ook mijn hele levensverhaal. Wat waren de vormende momenten in mijn leven? Welke traditie, welke geschiedenis, welke familielijn is het meest bepalend voor mijn persoon, voor wie ik geworden ben? Dat is heel duidelijk de Joodse. En dat is ook wat mijn persoon bepaalt en hoe ik nu in het leven sta. En als mensen vragen hebben, dan ben ik altijd bereid om daar dieper op in te gaan. Maar ik zeg vaak, er zijn twee dingen die mij en de rabbijnen in Israël doen verschillen. Het ene is de definitie van het Jood zijn. Het andere is de persoon van de Messias. Laat ik vooral op die tweede focussen.
Meer weten over Israël en de Bijbel? Check onze website www.israelandebijbel.nl. Vraag eens een gratis proefnummer aan en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Intussen is het zo dat jij vandaag de dag werkt onder jouw volksgenoten, onder het Joodse volk. Misschien kan je ons eens meenemen. Hoe zoek jij nou contact?
Ik ben evangelist. Dat is een taakomschrijving, laten we zeggen. Maar als ik dat zeg tegen heel veel mensen, hebben ze nog altijd een soort mannetje op een zeepkist op de markt beeld. En dat is al jaren niet meer het geval. In mijn geval is het nog nooit geweest. En een evangelist is allereerst een, laten we zeggen, een netwerker voor Jezus. Iemand die dus zijn netwerk gebruikt om op een heel proactieve manier anderen over Jezus te vertellen. Dus ik ga overal waar ik ben, bijvoorbeeld met mijn kinderen, spreek ik met hen Hebreeuws. Dat opent soms kansen doordat heel veel van de Israëli's en van de Joden die in Nederland wonen, die zijn aan de buitenkant niet als Jood of Israëli te herkennen. Maar op het moment dat ik dus Hebreeuws spreek met mijn kinderen, herkennen ze iets. En dan gaan ze met me praten. En dat is een geweldige kans om een nieuwe vriend, een nieuw contact te maken. En voor mij dus ook een nieuwe kans, een nieuwe gelegenheid om deze vriend te vertellen van mijn grootste passie, mijn grote liefde. En ik vind het altijd heel belangrijk om ethisch verantwoord bezig te zijn. Om niemand het gevoel te hebben dat ik een soort dubbele agenda heb. Als ik een vriend heb, dan heb ik die ook helemaal. Niet alleen maar om een sales pitch mee te bereiken, iets te droppen en dan weer weg te gaan. Ik wil werkelijk vertellen wie ik ben en wat zijn mijn drijfveren voor de dingen die ik nu doe. Dus als ik iemand ontmoet, dan vertel ik al vrij gauw in dat contact, in die vriendschap, dat ik dus een Messias-beleidende Jood ben en wat dat voor mij inhoudt. En als er soms ruimte ontstaat voor meer, dan openen we samen de Bijbel en dan lezen we daarin en dan krijgen we gelijk een discussie, een gesprek. Iets wat in het Jodendom natuurlijk heel erg is ingeburgerd om discussie te hebben met elkaar.
Praten.
Yes. En vooral een verhitte discussie met heel veel emoties. En zo hoort het ook wat ons betreft. Nou goed, zo kan het gaan, zo gaat het heel vaak. Een andere route waarlangs het gaat is via internet. Via sociale media of op allerlei andere manieren ontmoet ik mensen. Eerst virtueel en dan probeer ik die virtuele ontmoeting tot een fysieke ontmoeting te laten worden. Een andere kanaal is door straatevangelisatie. Noem maar deur-to-deur of bij een café waar andere Joden of Israëli's zijn, met elkaar gesprek hebben. Op allerlei plekken kun je andere Joodse mensen ontmoeten. En op straat of in zo'n deur-to-deur setting heb je meestal, laten we zeggen, enkele minuten de tijd om iets te vertellen over het evangelie. Hooguit misschien nog een moment om een of andere tegenwerping tegen het evangelie te beantwoorden, proberen te weerleggen. Maar net als dat papier geduldig is, dat is een gezegde, zo is ook een ontmoeting op straat tussen twee anonieme mensen geduldig. Ik kan van alles zeggen. Maar een van de dingen die ik meestal probeer te zeggen in zo'n ontmoeting is dat Jezus mijn leven heeft veranderd. En dat niet alleen is het mogelijk om Joods te zijn en in Jezus te geloven en dan Joods te blijven. Het is juist de bedoeling. Maar goed, dan zeg ik, papier is geduldig en zo'n ontmoeting ook. Ik daag je uit, ik doe hier de uitnodiging aan jou om in mijn leven te komen. Voor een dag, een maand, een jaar, samen met ons Shabbat of een van de feesten te vieren, mee te maken en te zien of dat wat ik hier op straat zeg inderdaad klopt met de praktijk. En intussen zijn al heel veel vrienden en dergelijke contacten bij ons thuis gekomen om dan samen de feesten te beleven, samen stil te staan bij allerlei Joodse momenten in het jaar. En velen van hen, al zijn de meesten nog niet het met me eens over de persoon van de Messias, zien dat dat wat in ons leven speelt niet tegengesteld is aan het Joods zijn, aan dat wezen van wat Joods zijn is. En dat dat ook direct voor ons verbonden is met de God van Israël.
En geef je dan bijvoorbeeld ook, als je zo contact hebt, geef je ze dan bijvoorbeeld ook een Bijbel mee?
Ja. U hoort enige hapering.
Ja.
Omdat in mijn werk ik vooral voorzichtig ben om ongestelde vragen te beantwoorden. In mijn eigen zoektocht, die is begonnen door een Nieuw Testament te vinden. Toen was ik er misschien rijp voor. Dus dat idee, daar ben ik zeker niet op tegen. Dat is het begin geweest van mijn eigen zoektocht. Maar Paulus heeft het in het Nieuw Testament over brieven van vlees en bloed. Wij, aan wie anderen, ongelovigen, het evangelie kunnen zien functioneren. En dat is voor mij de belangrijkste middel. Ikzelf en christelijke vrijwilligers om mij heen. Wij zijn die brieven die voor ieder leesbaar moeten zijn. En als de belangstelling komt voor iemand om werkelijk het Nieuw Testament te gaan lezen, dan ben ik zeer blij om dat te geven, juist omdat ik ook tegen die tijd met die persoon een vertrouwensrelatie heb ontwikkeld, zodat ook recent met een orthodox Joods iemand die hier in Nederland woont en die het verlangen heeft geuit om een Nieuw Testament te krijgen. En die leest het nu ook. En zijn bevindingen van daaruit kunnen we met elkaar bespreken. Zodat ik het niet op dat moment hoefde los te laten. Maar dat we dat aspect juist in onze relatie, in onze vriendschap kunnen bespreken, kunnen meenemen.
In Nederland is er behoorlijk wat discussie over of gelovigen, christenen, wel het evangelie mogen delen met Joodse mensen. Hoe kijk jij daar nou tegenaan?
Allereerst, de beste manier om Israël tot zegen te zijn is met het evangelie. En dan maak ik even een uitstapje om een voorbeeld te geven. Misschien zijn er artsen die nu meeluisteren naar deze podcast. Het zal een bekend feit zijn dat er door de geschiedenis heen heel veel artsen zijn geweest die hun beroep en ethiek te buiten gingen. Ik denk direct natuurlijk aan een bekende dokter Mengele in de Holocaust, in de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk iemand die verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Niemand van ons, niemand van de artsen die zouden luisteren, wil met zo'n arts geassocieerd worden. Feit blijft dat artsen er zijn om levens van mensen beter te maken, om levens van mensen te redden. En het feit dat er eens zo'n monsterlijke arts is geweest, of meerdere, doet niet teniet dat artsen er zijn om mensen te redden. Het evangelie is er om mensen te redden. Joden te redden, Grieken te redden, Nederlanders, Duitsers, noem maar op. Dus het misbruik heeft het goede gebruik niet op. Als we de Bijbel lezen, dan zien we heel duidelijk dat Jood en niet-Jood God nodig hebben. En we lezen ook heel duidelijk dat de deur tot God is Yeshua, Jezus. Hij is de enige. En dat klinkt exclusief en dat is het ook. Maar net als ieder gebouw, net als ieder huis, heeft ook het huis van God, het koninkrijk kunnen we zeggen, een poort. En niet zomaar dat mensen door het raam naar binnen kunnen glippen. Nee, er is een poort. Zijn naam is Yeshua, Jezus. En daardoorheen moeten Jood en niet-Jood ingaan. Maar even nog een stap terug als het gaat om het werk. Dan is er vanuit de Bijbel, vanuit Tanach en Nieuw Testament, een heel duidelijke uitleg van waarom Jood en Heiden allebei Jezus nodig hebben. In de praktijk zien we ook dat wij ook elkaar daarin heel erg nodig hebben. Ook in het verkondigen van deze Jezus, deze Joodse Messias. Omdat namelijk heel veel Joodse evangelisten, Joodse gelovigen die Jezus met andere Joden delen, soms juist op heel veel openheid stuiten. Want je bent een Jood onder de Joden, dat geeft een natuurlijk contact, dat is heel mooi. Maar er zijn ook regelmatig Joodse mensen die naar jou kijken en je zeggen, je bent een meshumed. Dat is een oude Joodse term voor een soort zelfvernietiger, een afvallige. En van een afvallige gaan we niets aannemen. En als er dan naast mij een niet-Joodse broeder of zuster is, die precies diezelfde boodschap brengt, dan zijn ze daar juist wel heel open voor. En dit verhaal heb ik al heel veel keren meegemaakt, zowel op evangelisatie-outreaches, zeg maar evangelisatiecampagnes, in Nederland, in het buitenland meegemaakt, als ook met Joodse contacten van mij die hier in Nederland wonen. Van mij vonden ze het heel lastig om iets aan te nemen, maar van christenen om me heen die dan niet Joods zijn, vonden ze het juist heel makkelijk. Statistisch gesproken zelfs is het zo dat het aantal Joodse mensen die tot geloof in Jezus zouden komen, ongeveer 70% en meer zullen komen tot geloof door toedoen van niet-Joodse gelovigen dan door Joodse gelovigen. Dus puur statistisch gesproken...
Zullen komen of zijn gekomen?
Zijn gekomen. Inderdaad. Dus met andere woorden, we hebben elkaar ook statistisch gesproken heel hard nodig. Als het alleen maar bij de Joodse gelovigen vandaan moet komen, dan betekent het dat maar 3 op de 10 Joodse gelovigen die er nu zijn, werkelijk tot geloof zouden zijn gekomen. We hebben jullie nodig.
Ja, dus samenvattend zou je eigenlijk kunnen zeggen, christenen, zwijg niet over de Heer Jezus tegen Joodse mensen.
Absoluut.
We gaan nu even terug naar jouw geboorteland, Israël. We lezen regelmatig dat er een groeiende kloof is tussen orthodoxe Joden en niet-religieuze Israëli's. Kan jij daar ons meer over vertellen hoe de situatie is in Israël?
Allereerst is die kloof iets wat al jarenlang bestaat. Ook in de tijd dat ik in Israël opgroeide. Al was de maatschappij toen wat traditioneler, waren er minder invloeden vanuit het buitenland. Met het internettijdperk is alles in een sneltreinvaart gekomen. Maar het is een enorme botsing tussen 2 elkaar uitsluitende perspectieven, wereldbeschouwingen, tussen een voornamelijk pragmatische kijk op het leven en individualistische en seculiere, die van vooral de atheïsten in Israël, de seculiere maatschappij, en de ultra-orthodoxen die leven naar de geboden van de mondelinge wet, zoals zij die opvatten, en van de Torah naar hun opvatting. En die dezelfde levensstijl erop nahouden als die zij hadden 200 jaar geleden in Polen en Roemenië en Rusland. En die beide groepen kunnen elkaar haast niet verdragen. En die botsing, de spanning daarvan, groeit alleen maar. En beide groepen ervaren de ander als een struikelblok om vooruit te komen. Voor de seculiere maatschappij zijn deze orthodoxe Joden een struikelblok en een blok aan de been, omdat zij niet met het leger meedoen, althans de ultra-orthodoxen, niet meedoen met het arbeidscircuit, doorgaans niet dezelfde route volgen van academisch onderwijs en op die manier niet verder komen in de maatschappij.
Ze hebben vaak hun eigen scholen.
Hun eigen
gemeenschap.
Helemaal eigen beroepen, hun eigen circuit voor het hele leven. Dus zij blokkeren de vooruitgang, zeggen heel veel seculiere Joden. En van hun kant zeggen de ultra-orthodoxen, nee, het is de seculiere maatschappij die de vooruitgang blokkeren. Hoe dan? Doordat Israël moet zijn een staat of een koninkrijk onder God. En pas wanneer Joden dat zullen doen, en dat behelst dan het houden van de Shabbat en het leven naar de regels van de rabbijnen, als alle Joden dat doen, dan komt de Messias en dan zal Israël dat worden wat het moet zijn. En dan zal de vrede komen. Je zou kunnen zeggen in bepaalde opzichten dat beide groepen eenzelfde hoop hebben, maar totaal verschillende middelen, begrippen, perspectieven hebben hoe dat te bereiken.
Dankjewel. Asaf, heb jij tot slot nog iets mee te geven aan ons, voordat we het gesprek gaan afsluiten?
Ik heb al gezegd dat Joodse mensen het evangelie heel hard nodig hebben. Ik heb ook gezegd dat daar niet alleen Joodse gelovigen, maar ook niet-Joden, christenen, aan te pas moeten komen. Het is vooral belangrijk om dat niet zomaar aan de professionelen over te laten. Dat is nooit de bedoeling geweest van het christelijk geloof, het aan de professionals, de priester, de dominee, de evangelist te laten. Dus mijn oproep aan u en aan jou zou zijn om eens mee te doen met zo'n outreach. Om mee te doen met een gelegenheid om Joodse mensen in Nederland, in Antwerpen, ergens anders in de wereld, van deze Messias te vertellen. En u zult verbaasd staan wat dat met uw eigen geloof, met uw eigen zicht op deze Messias en deze God doet. Dank u wel.
Jij ook, dank je wel. Beste luisteraar, dank je wel voor het luisteren. Over 2 weken zijn we weer terug met een nieuwe podcast. Tot gauw, tot ziens en vooral shalom.